Goedemorgen allemaal. Onze broer zei net dat God vanmorgen die woorden zou geven die ik deze week overdacht heb. En ik ben erg aan twijfelen geweest wat ik vanmorgen met jullie moest delen. Zo is het. Ik wil jullie vanmorgen in ieder geval groeten met deze woorden uit Lucas 1. Lucas 1, vers 28. Lucas 1, vers 28. Zo'n bekend vers. Het heeft me voor deze week bijzonder aangesproken. Daar komt de engel bij Maria binnen. Totaal onverwacht. Misschien ook wel best ongelegen. Vlak voor de bruiloft. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Vooral dat eerste, hè? Wat een groet is dat, hè? Wees gegroet. Anderen zeggen: wees verheugd. Staat in het woord charis in het Grieks. Wees verheugd, begenadigde. De Heere is met je. Vers 30. Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Het is eigenlijk alles. Daar gaat het om. En dan vers 37. Wij zongen dat lied net voor de kinderen, maar ik vind dat ook maar niet voor de volwassenen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Hier zegt de engel tegen Maria: want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik weet niet in welke situatie jij precies verkeert, maar ik geloof dat de Heer vanmorgen tot ons zegt: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met je. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Zo'n bekend vers. God zei dat al tegen Abraham. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En Sarah lachte. Maar hij zei: kom over een jaar terug en je zult een zoon gebaard hebben. Hier zegt hij tegen Maria: het is onmogelijk een kind te ontvangen zonder tussenkomst van een man. Hij zegt: pas op, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Rekenen wij, broeders en zusters, rekenen wij met de mogelijkheden van God of met de mogelijkheden van onszelf? Dat is denk ik zo'n belangrijke vraag om onszelf af te vragen. Hoe zijn we afgestemd? Kijken we door onze bril? Of roep je soms nog in verwondering uit: mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Hiermee wil ik jullie vanmorgen groeten. Nu gaan we naar het andere gedeelte. Hebreeën 2. Hebreeën 2, vanaf vers 5. Het thema van vanmorgen is van slaaf tot zoon. Van slaaf tot zoon. En ik wil vanmorgen vooral spreken over Hebreeën 2, vers 14, 15 en 16. Vers 14, 15 en 16. Ik begin bij vers 5. Want hij, dat is de Vader, heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Dat is uitgebreid in hoofdstuk 1 aan de orde geweest, dat de engelen minder zijn dan de Heer Jezus. Maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem, de mens, gekroond. U hebt hem, de mens, gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lofzingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, Jezus, eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen, die door angst voor de dood, gedurende heel hun leven, aan de slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Vroeger was ik een groot sportliefhebber. Nog wel een beetje. Maar vroeger heel erg. En vooral van de sport voetbal. En op zondagmiddag, toen ik altijd met mijn ouders mee ging naar de kerk, speelde vaak mijn favoriete club. Om 2:30. Precies onder de kerktijd. En dat was dan een beetje rond 4:00, 4:15, 4:30 was de uitslag bekend. Je kon op teletext en op internet kon je natuurlijk gewoon de scores, de tussenstand volgen en uiteindelijk de uitstand bekijken. Maar heel vaak, nogal eens moet ik zeggen, keek ik niet op teletext of op internet naar de eindstand. Maar wachtte ik totdat het 's avonds 7:00 was. En dan had je het sportjournaal. En dan ging ik stiekem, want dat mocht niet van mijn ouders, ging ik het sportjournaal kijken. En dan wachtte ik tot de samenvatting van mijn favoriete club zou komen. En ik zat daar, onwetend, want ik wist niet de uitslag. En zo ging ik die samenvatting bekijken van de wedstrijd tussen die twee clubs. Dat deed ik vaak met een vriend. Bij een vriend thuis. En die keek gewoon 's middags om 4:15 keek op teletext. En dan wist hij wat de eindstand was. En dan samen, ik zei tegen hem, je moet tegen mij nou een woord zeggen. Ook niet uit je gedrag wil ik weten of onze club, hadden samen een favoriete club, gewonnen of verloren heeft. Toen zei hij, mond op slot. En we zaten samen op de bank. Kun je het een beetje voorstellen? En we gingen naar een samenvatting kijken waarvan hij de uitslag wist en ik niet. En als het dan een belangrijke wedstrijd betrof, waarvan de winst van die partij, van mijn club, voor mij heel erg belangrijk was, ja, dan zat ik daar zenuwachtig van hoe gaat dit uitpakken? Maar wat mij opviel, sommige keren, was, dat stemde mij dan toch hoopvol, is dat die vriend van mij totaal ontspannen daar zat. Toen dacht ik, waarom ben je zo ontspannen? Zou het dan misschien zo zijn? Maar dat wilde ik niet weten. Hij keek naar de replay van een overwinning die voor hem al vast stond. Ik wachtte nog op de uitslag. Wij gaan vanmorgen ook naar de replay kijken van een gevecht waarvan de overwinning vast staat. Dus de houding waarmee je luistert bepaalt of dat je gelooft in deze overwinning. Overwinning van Jezus op Satan, die voor ons grote gevolgen heeft. De Hebreeën schrijver in dit gedeelte, ik ga het niet zozeer vanuit de context benadrukken, ik ga er een paar versen uit halen, ik zei net al, 14 tot en met 16. Legt uit waarom Jezus mens moest worden. Dus eigenlijk geven we vanmorgen antwoord op de vraag, waarom werd Jezus mens? En ik heb daar in deze tekst vier redenen voor gevonden. Die ga ik eerst noemen. En die wil ik eigenlijk langslopen vanmorgen. Vier redenen van Jezus' menswording. En het thema is dus van slaaf tot zoon. Nou, de eerste is, Jezus werd mens. Eén, voor degenen die meeschrijven, om zelf te kunnen sterven. Om te kunnen sterven moet je mens zijn. Moet je in ieder geval vlees en bloed hebben. Twee, Jezus werd mens om de duivel teniet te doen. Dat vind je allebei in vers 14. Staat, Jezus heeft deel aan vlees en bloed gehad. Dus dat was de eerste, om zelf te kunnen sterven. De tweede, om de duivel teniet te doen. Staat letterlijk, om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel teniet te doen. Drie, Jezus werd mens om ons te verlossen uit de slavernij van de angst voor de dood. Vers 15. Om ons te verlossen van de levenslange slavernij die bestaat uit angst voor de dood. En de vierde reden is de derde, om ons te verlossen van de angst. En de vierde, om ons als zonen en dochters, vers 16, tot heerlijkheid te leiden. En dat vind je in vers 10. Om ons als kinderen, staat in vers 10. Staat letterlijk zonen tot heerlijkheid te leiden. Vier redenen. Ik hoop dat je vanmorgen bereid bent om mee te denken. En het woord van God tot je hart te laten spreken. We verplaatsen ons even naar Genesis 3. Toen bleek dat Adam en Eva door ongehoorzaamheid aan God de sleutel van hun leven, de sleutel van hun leven aan Satan hadden gegeven, stond God, menselijkerwijs gesproken, voor een dilemma. Hoe zou God het scheppingsdoel wat hij met mensen, met jou en mij had, ooit weer kunnen realiseren, nu wij onszelf verkocht hebben aan de boze? Staat God voor de onmogelijkheid? Is dat zo? Nu wij onder Satans beheer staan als mens, als natuurlijke mens, geïnfecteerd door de zonde, die uiteindelijk leidt tot de eeuwige dood. Staat God nu voor een dilemma? Is dat zo? Want even voor de helderheid, zoals ik net zei, onder beheer van Satan, geïnfecteerd door de zonde, afkoersend op de lichamelijke dood en daarmee ook de eeuwige dood, dat is wel de toestand waarin mensen zich bevinden. Dat is je toestand als je nog steeds geen overgave aan de Heer Jezus hebt gemaakt. Het zijn we soms vergeten, in alle gloria stemming, dat mensen zonder de tussenkomst van de Heer Jezus op koers liggen om verloren te gaan. Al zit je elke zondagmorgen in de kerk, door naar de Mac te gaan word je nog geen hamburger, zeggen ze wel eens, hè? Is natuurlijk wel zo. Het komt er echt op aan in dit leven. Dat zijn werkelijkheden, dat je verlost wordt van de tragedie van Genesis 3. En ook die mensen in uw omgeving. Door eerlijk je toestand onder ogen te zien, je zonde te erkennen en de Heer Jezus toe te laten als redder van je leven. Terug naar die vraag, stond God nu voor een onmogelijkheid toen wij onszelf in die situatie brachten? Kijk, je kunt antwoorden door te zeggen, nee, want hij is God. En zo is het. Gelukkig wel. En wij zeggen dan vaak gemakkelijk, nee, want hij bedacht een plan. En soms zijn zoon Jezus, die werd mens en stierf voor ons. Maar dat gaat veel te snel. Dat gaat veel te snel. Dat is veel te oppervlakkig. Wij mensen vinden zonde meestal vervelend. Ons zondebegrip en ons zondebesef. We vinden het meestal vervelend vanwege de gevolgen van de zonde. Want van overspel word je uiteindelijk een ongelukkig mens. Dan krijg je uiteindelijk ruzie. En van diefstal, uiteindelijk maakt dat je ongelukkig. En ruzie maken met je man of met je vrouw, of je kinderen onheus bejegenen, uiteindelijk geeft dat verstoorde relaties en die vinden we vervelend. Maar we beseffen helaas zo weinig van de andere kant. Wat het voor God betekende, wat er in Genesis 3 gebeurde. Wij hebben een verlies geleden, maar ik zeg nu menselijkerwijs gesproken, God ook. Natuurlijk, dat kun je met een andere doctrine helemaal ontkrachten, helemaal waar. Maar ik denk wel dat dit waar is, dat alleen God zelf, denk je dat ook? Alleen God zelf peilt ten diepste hoe groot de gevolgen van onze zondeval zijn. Hoe onvoorstelbaar groot het verlies is, wat mensenleden, maar ook menselijkerwijs gesproken wat God leed. En God, dat is dan de vervolgstap, alleen God peilt ten diepste wat er nodig was om ons uit die positie te redden. Wij zeggen dan, Jezus werd mens en hij stierf voor ons. Maar wat zou dat voor God betekend hebben? God wist heel goed. Dat blijkt al in Genesis 3 als je het hoofdstuk leest. De overwinning over het verlies wat toen geleden werd bij die ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Die overwinning moet behaald worden op dezelfde plaats als waar de overtreding begaan is. Daar onder de mensen op de aarde. Wie zijn daarvoor de gegadigden? Wie zijn daarvoor de gegadigden om die mensen weer te verlossen? Nou, in ieder geval, dat kan iedereen volgen. Iemand die God, de beledigde partij, de gedupeerde partij, en de mens, de schuldige partij, kan vertegenwoordigen. Dat moet noodzakelijkerwijs een zondeloos mens zijn. Ofwel, een Godmens. Want zondeloosheid is een eigenschap van God. Daarom val ik af als kandidaat. En jij ook. Wij zijn geen gegadigden om te verlossen. Wij moeten verlost worden. Dus moet het, voel je dat aan vanmorgen, dat is bekend, maar ik hoop dat je daarin meedoet. Het moet van Gods kant komen. Henk Binnendijk gebruikt vaak dat voorbeeld van die mijnwerkers. Hè? Ik ga dat niet helemaal herhalen, maar ik denk dat die mannen die daar onder in die grot gezeten hebben, die hebben beseft met elkaar. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen daar zitten. Hoezeer ze afhankelijk waren van de hulp van boven. Het moest van Gods kant komen. Maar God als geest kon niet op aarde onder de mensen, in de hoedanigheid van de mensen, de prijs betalen. Daarvoor was nodig dat God mens werd. Dus werd de onsterfelijke sterfelijk. De eeuwige God, die geen begin en geen einde kent, sloot zichzelf op in een mensenlichaam. Hebreeën 2 vers 14 zegt, heel nuchter, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, wij, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Hij kwam op ons niveau. Ik heb even een paar dingen tegenover elkaar gezet. Dat betekende voor Jezus, broeder, zuster. Hij was in een hemelse gestalte. Toch? En hij kwam hier in een aards lichaam. Aan tijd en plaats gebonden. Hij was in het vaderhuis, in de schoot van de vader. En kwam hier op aarde, in Bethlehem. En later zegt hij tegen zijn leerlingen, ik heb geen plaats waar ik mijn hoofd kan neerleggen. Hij was het centrum van de aanbidding van de engelen. En hier als baby opgejaagd door Herodes en later bespot door de mensen. Hij was de koning van het universum. Hij had de wereld gemaakt. En hij werd een Joodse baby. Hij was onaantastbaar in de hemel. En kwam in een wereld waarin hij, net als wij, blootgesteld werden aan alle wisselvalligheden van een gebroken wereld. En in de volheid van de tijd, dus op dat bewuste moment, heeft God een lichaam geweven in de buik van Maria. Wij zingen dan, we zongen dat vanmorgen ook nog, een kindje, klein en teer. Je kunt daar bijna romantisch over gaan spreken, maar dat doet Hebreeën 2 niet. Kijk, heeft hij eveneens deel gehad om door de dood. Dat kleine lichaampje in de schoot van Maria was bestemd voor de dood. Dat heeft me echt geraakt. Nauwelijks bespreekt de Hebreeënschrijver in dit vers de menswording van Jezus en hij gaat direct naar de kruisiging van Jezus. Er volgt direct om door de dood. Dat lichaam van Jezus was bestemd voor de vernietiging en de verbrijzeling, zegt Jesaja 53. Want dat was de prijs die betaald moest worden voor onze rebellie. En dat wist Jezus. Dat wist Jezus. En hij wilde het. Hij zei, ik kom vader om uw wil te doen. Hier ben ik. Jezus is tussen twee haakjes. Wat een voorbeeld voor overgaan. Ik las vanmorgen het dagboek van Oswald Chambers, geheel voor hem, bij deze datum. Onderaan. God wil ons gebruiken zoals hij zijn zoon gebruikte. Geheel voor hem. Jezus zei, ik ben hier om uw wil te doen. Het staat hè? Om door de dood. Dus het gaat daar over de dood van Jezus. De kruisdood, dat weten wij. De diepste vernedering. De vernietiging van iemands persoonlijkheid. Dat werd uiteindelijk, heeft dat geleid. Als ik dit overweeg. En ik hoop dat je dat meemaakt vanmorgen. Dit is de hoogst denkbare tegenstelling. Het is de goddelijke majesteit aan een kruis. Goede Vrijdag is de reden voor het kerstfeest. John Piper zegt ergens, Jesus was born to die. En er is natuurlijk meer over te zeggen. Maar hij kwam om allereerst te sterven. Dat is de eerste. Jezus werd mens om te kunnen sterven. De tweede, Jezus werd mens om de duivel te niet te doen. Het staat er, hè? Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Hebreeën 2, vers 14. De duivel teniet te doen. Hier staat de diabolos, de verdachtmaker, teniet te doen. Die over ons komt beschikken. Want wij hadden in Genesis 3, Adam voor ons en wij met hem. Zo blijkt uit onze levens, uit onze natuurlijke levens, hadden hem de sleutel gegeven van ons leven. En daarom is de dood is de troef van Satan. Dat gaan we zo nog zien. Hij komt altijd met de dood, spiegelt mensen de dood voor ogen. En dat doet hij met recht. Want hij weet dat een mens zonder God, zonder de verzoening met de Heer Jezus, afstevend op de dood. Maar hier zegt Jezus, dat hij Satan heeft teniet gedaan. Moet je even goed nadenken. Dat betekent niet dat Jezus op het kruis, bij zijn kruisdood, Satan al definitief van het toneel heeft doen verdwijnen. Als dat zo was, zag ons leven er vandaag anders uit. Dan waren we niet meer onder de geestelijke strijd waarvan Satan altijd de initiator is. Letterlijk staat hier, en ik hoop dat je dat aanvoelt, anders kun je in verwarring komen. Er staat hier, hij heeft Satan van zijn macht beroofd. Heeft Satan onschadelijk gemaakt. De definitieve verdwijning van Satan vinden we in Openbaring 20. Dat is nog toekomstmuziek. Hij is er nog, maar hij is ontroond. Nou, misschien zeg je, en dit is best even denken, wat betekent dat Jezus Satan onschadelijk heeft gemaakt? Vanmorgen kunnen we dat met dankbaarheid en met vreugde in ons hart zeggen. Nou, hoe is Satan schadelijk in deze wereld? Hoe is die schadelijk? Op welke manier? Nou, ik zei net al, hij is de aanklager. Wat doet Satan? Hij wijst mensen, zoals het hem uitkomt, op de schuld die ze hebben en de gevolgen daarvan. Zijn wapen is onze zonde. En hij wappert als het ware met de aanklacht, met het procesverbaal. En houdt je dat voor ogen. En op het moment dat jou dat ernst wordt, omdat je denkt, ik moet er van af, dan zal hij het bagatelliseren. Het niet zo ernstig voorstellen. Maar op het moment dat je daar bezorgd over bent, of dat je je leventje leeft, zal Satan dan laten zien van, nou, hier staat het. Jouw zonde. Hoe heeft Jezus hem dan onschadelijk gemaakt? Door zijn dood, de dood van Jezus, heeft hij onze zonde betaald en de aanklacht of de veroordeling op zichzelf genomen. Dus is de rekening waarmee Satan wappert en die ons voor ogen stelt, die is betaald. En heeft Jezus hem, die troef die hij in handen had, Satan, om ons mee op te jagen en ons mee te beangstigen, die heeft Jezus hem uit handen genomen en die aan het kruis gehecht, zegt Colossense 2, en die betaalt. Daarmee is voor God, maar ook voor Satan, de bewijslast verdwenen dat wij schuldig zijn. God, maar ook Satan, kan niet meer bewijzen, als je je vertrouwen op Jezus gesteld hebt, dat je een schuldige bent. Want God, en dat is een rechtmatige zaak, want God heeft het offer van Jezus aanvaard. Wij zijn, zegt Paulus in Romeinen 5, gerechtvaardigd door zijn bloed. En dat bloed van die mens. Dat heeft vervloeid. Dus als Satan jou manipuleert, broeder of zuster, ik wil dichterbij komen. Als Satan jou manipuleert en komt toch weer met die aanklacht van de zonde. Ja, maar dan komt hij, gebaseerd op dit gedeelte en op andere schriftplaatsen, met feitelijk onjuiste informatie. Hij komt, je zou kunnen zeggen, hij komt met achterhaalde informatie. Want hij staat met lege handen. Dat wat hij denkt aan te dragen, dat is niet langer juist vanwege de dood van de God-mens Jezus. Hij heeft dus, ik hoop zo dat je dat aanvoelt vanmorgen, geen enkele geldige reden meer om jou en mij aan te klagen. Wat een geweldige waarheid voor alle kinderen van God. Wereldwijd verspreid, over heel de tijd verspreid. Alle demonen, reken maar dat Satan daar druk mee is. Ook vanmorgen, ook vandaag. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Alle demonen richten als het ware hun wapens op ons. En komen met die aanklachten, met die manipulatie. Maar Jezus heeft ze op het kruis verslagen. En het is omgedraaid. Hij zegt, ik geef jullie de wapens in handen. Efeze 6. De wapenrusting. En wanneer wij werkelijk opereren in de naam van Jezus, ons beroepen op het werk van Jezus, dan zal Satan vluchten. Maar nu de toepassing. Hoeveel gelovigen? We kennen elkaar niet super goed. Ik weet niet hoe dat bij jou functioneert. Maar hoeveel gelovigen zijn niet op de vlucht voor Satan? Zijn ten diepste bang voor hem. Geven hem gelijk als hij met zijn aanklacht komt. Rekenen nog met oude feiten. Alsof het bloed en de overwinning van Jezus schijn zijn. Als wij samen, als gemeente van Jezus Christus, toch meer onder de indruk zouden zijn van Jezus' overwinning. We zijn soms nog zo onder de indruk van die brullende leeuw. Laten we onder de indruk zijn van Jezus' overwinning. Dan zouden we dagelijks in volle bewustheid kunnen zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dat zijn feiten. Wie zal beschuldiging inbrengen? Als God mij heeft vrijgesproken, dat is geen geestelijke arrogantie. Want als je genade beseft, iets van genade geproefd hebt in je leven, dan zeg je dat niet van wie zal beschuldiging inbrengen. Het is schuilend achter Jezus. Maar dan zeg je vervolgens wel ziende op Jezus, wie zal beschuldiging inbrengen? God is het die rechtvaardigt. Daarom mag ik je aanmoedigen om dagelijks te staan op de overwinning van Jezus. Geloof de feiten. Niet een soort sprookje of iets wat wij elkaar op zondagmorgen vertellen. Maar geloof de feiten van Jezus' overwinning. Weet wel, Satan is een slechte ontkennende verliezer. Zeg Poenen schrijft in een van zijn boekjes een prachtige uitspraak. Hij zegt, als Satan jou aan je verleden herinnert, herinner hem aan zijn toekomst. Vertel hem wat hem te wachten staat. Ik weet niet hoe dat bij jou, maar ik vind het zo'n geweldige waarheid. Het feit van Jezus teniet doen van Satan. Wij hebben last van Satan. Hij stoot. Hij brengt onrust. Maar heb altijd goed voor ogen. Het offer van Jezus heeft hem uiteindelijk onschadelijk gemaakt. Voor de gelovigen. Hij kan jou niet meer beschuldigen. Daarom is het wel goed om na te gaan. Dat wil ik vanmorgen wel eerlijk tegen je zeggen. In hoeverre je soms nog in zijn leugens gelooft. Je hem toch nog een bepaalde ruimte geeft om te stelen. Je vrede te stelen. Als hij je niet meer kan beschuldigen van zonde, dan zal hij je willen aanzetten tot zonde. Je vrede te stelen. Je hebt een goede samenkomst, een goede bijbelstudie gehad, een goede stille tijd gehad. Er kan zomaar iets gebeuren, waardoor in je gezin of op je werk zo'n voetangel van Satan, hè? Dat we met hem in gesprek gaan, met hem gaan discussiëren, onze gedachten laten gaan. En we eigenlijk het fundament van de overwinning van Jezus verlaten. Wees je daar bewust van. In het dagelijks leven, heel concreet. 3. Jezus werd mens om ons te verlossen uit de slavernij van de angst voor de dood. Waarom zegt de schrijver dit in vers 15? Om ons te verlossen van de slavernij van de dood. Die staat hier een levenslange slavernij waaronder wij onderworpen waren. Waarom zeg je dit, Hebreeën schrijver? Nou, je moet bedenken, de dood was toen een grote realiteit. Met epidemieën, hele grote kindersterfte. Eerste eeuw na Christus. Maar niet alleen toen. Ik heb me na deze week weer een beetje zitten verdiepen. Ook nu, in een heel modern jasje. De dood. Waar Satan, die schildert hij voor ogen. Want ook nu, de ontwikkelde mens, zeg maar de moderne mens, met alle mogelijkheden, beeft ten diepste onder de eindigheid van ons leven. Het is in de literatuur bijvoorbeeld een heel groot thema, de dood. Alle grote schrijvers hebben vaak de dood als motief. Weet je waarom? Omdat alle mensen dat herkennen. Hebreeën schrijver zegt, de angst voor de dood, lichamelijke dood gaat het hierover. De angst voor de dood, dat brengt je in slavernij. Dat is zo'n soort oplopende angst. Je beweegt je richting, en bepaalde uitspraken ook in de kerk kunnen dat versterken. Je beweegt je richting, ja, wat ze in Amerika noemen, die death penalty. Dat executiemoment. Zo kun je het gaan ervaren in je denken. En enerzijds is dat natuurlijk bijbels, want de Bijbel zegt heel eerlijk, het is de mens gezegd eenmaal te sterven. Maar die angst kan je gaan verlammen. Ik herken dat van vroeger als kind. En daar ben ik niet de enige van. Dat je soms, nou, de kinderen kunnen dat heel sterk hebben, dat je soms in je bed ligt omdat je ligt te rillen van, zou ik niet ziek zijn? Of zou er niet dit gebeuren? Zou er niet dat gebeuren? Als je angst voor de dood op Google intoetst, daar gaat het hier in vers 15 over, dan kun je allerlei adviezen en tips vinden om daarvan af te komen, weet je dat? Ik vond één arts die had dit advies. Daarna gaan we terug naar de Bijbel, maar even om het een beetje te plaatsen. Hij heeft een hele lijst geschreven over angst voor de dood, met allerlei vriendelijke adviezen. Oprecht, dat denk ik wel. En dan zegt hij op het einde, zegt hij, ik citeer, er zijn nog praktische tips om deze angst kwijt te raken of te laten verminderen. Zo kunt u bijvoorbeeld ontspanningstechnieken oefenen, die u helpen wanneer u weer zo angstig bent. Contact met lotgenoten, dat kan ook heel erg nuttig zijn. En op het internet, zegt hij, vind je verschillende forums waar mensen met elkaar praten over dit onderwerp. Overweeg daar een deel te nemen. En zorg zeker, laatste advies, dat wanneer de angsten uw leven te veel beïnvloeden, u professionele hulp inschakelt. Nu zou ik wel eens aan hem willen vragen, wat is nu professionele hulp? Wat? Ik ben eigenlijk benieuwd, hè? Misschien kunnen we er nog wel een beetje over hebben, maar wat verlost ons nu werkelijk van die verlammende angst? Wat heeft Jezus, de Godmens, gedaan? Kijk in je Bijbeltje. Vers 15. Allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Door zijn dood als mens heeft hij de sleutel van jouw dodencel gegrepen en je vrijgelaten. Je zat daar terecht. Maar hij betaalde in jouw plaats de rekening. En Satan staat erbij en hij kijkt ernaar. En dat maakt dat als hij jouw angst inboezemt, dat het onterecht is. Want de lichamelijke dood, denk mee, is nu, nadat je de Heer Jezus hebt leren kennen, in feite slechts de scheiding van je ziel en lichaam. Maar wij houden niet op te bestaan. Sterker nog, niets, zegt Paulus, kan ons scheiden van de liefde van God. En dan zegt hij in Romeinen 8, niet het leven kan ons scheiden van de liefde van God, maar ook niet de dood. Je bent bevrijd uit die tirannie van de angst voor de dood en het oordeel. Daarom zingen wij dat lied bij Pasen, maar dan kunnen we met kerst ook zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. De lichamelijke dood. Veel christenen sterven nog een lichamelijke dood. Uiteindelijk zullen we overblijven als de Heer Jezus komt. Maar de meeste christenen sterven een lichamelijke dood. Alle apostelen. Maar hij hoeft geen angst meer aan te jagen. De prikkel is eruit. Want de zonden zijn verzoend. Dat is de issue. Hoe ga je die lichamelijke dood in? Dat maakt het verschil. Daarom zegt Paulus, wij hebben geen geest van angst. Geen geest van angst. Maar van aanneming tot kinderen. Wij zijn voor eeuwig zijn eigendom. Paulus zegt in dat ene lied, hè, ik vind dat, het is toch een van de bekendste gedeelten van Paulus. Ik vraag me af hoeveel christenen daadwerkelijk doorgronden wat er staat. Maar hij zegt, enerzijds, wie zal ons beschuldigen? Nou, daar hadden we het net over, hè. Wie zal ons beschuldigen? Maar vervolgens zegt hij een paar versen verder, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus ik ben niet meer aan te klagen en ik ben ook niet meer te scheiden van Jezus Christus. Ook niet door de dood. Waarom zegt hij dit, de schrijver? Waarschijnlijk om ons te laten, dus ook jou en mij vanmorgen, te laten delen in de vreugde daarover. Want als wij niet meer vrezen voor onze grootste vijand, de dood, de lichamelijke dood en daarna de eeuwige dood, dan hoeven wij, ben je dat met me eens, in feite niets meer te vrezen. Als de grootste bedreiging, maak je dat mee? Als de grootste bedreiging is geweken, dan ben je werkelijk een vrij mens geworden. Je kunt toch niet zeggen, ik ben niet meer bang om dood te gaan, maar wel doodsbang om een baan te verliezen. Natuurlijk kun je zorg hebben over het verliezen van je baan. En het is daar goed om dat eerlijk onder ogen te zien. Maar de wortel van angst is teniet gedaan. Als je de dood niet meer vreest, dan ben ik diep van overtuigd. De vraag is, hoe ver leven wij daaruit? Hoef je niets meer te vrezen. Jezus heeft gezegd, als de Zoon je heeft vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn. Werkelijk vrij. Om anderen te dienen, om God te dienen. Mooi voorbeeld ervan vind ik James Fraser, de zendeling in China, een Engelsman, die naar China ging, verstond de roep van God, werd zendeling in China. En hij maakte daar het hele jaar door, in zomer en winter, maakte hij daar tochten om die bergdorpen te bereiken met het evangelie. Hoge bergen, soms was hij op 3000 meter hoogte. En maar ging hij dus ook in de winter, als er een dik pak sneeuw lag, liep hij met zijn ezel, met zijn paard, ging hij naar boven toe. En die lokale mensen, dus de Chinezen, vroegen hem, waarom neem je als westerling, als blanke, zulke risico's? Dat doen wij nog niet eens in de winter. Zulke risico's voor je lichaam, voor je leven. Toen zei hij, dat komt omdat ik leef uit deze waarheid. Ik ben onsterfelijk tot op de dag dat ik de wil van God voor mijn hele leven heb uitgediend. De meest veilige plaats op aarde, zei hij, is niet onder aan de bergen, maar is zijn in de wil van God. En hij zei, als de dag, wat de getuigenis is, als de dag is aangebroken, dat ik de wil van God voor mijn leven heb uitgevoerd, dan kan ik ook maar beter hier niet meer zijn. Dan zegt hij, verlang ik met Paulus het beste is om bij Christus te zijn. Voel je aan. Als jij, kijk, dit is geen hoofdwaarheid. Dit is een levenswaarheid. Als je dat beseft, ik ben werkelijk vrij in de dagen die God mij geeft hier op aarde om de wil van God te doen, dan word je vrij van angst. Want je staat op het fundament. Ik wil je vanmorgen eerlijk vragen. Bij dit derde punt. Leef jij, moet je niet te snel ja zeggen. Maar leef jij vanuit die zekerheid? Dat niets jou zal kunnen scheiden van God, van de Heer Jezus. Niets. Is dat het fundament waarop je je leven leidt? Dan ben je werkelijk vrij. Vrij om hier op aarde de wil van God uit te voeren. Niet meer gebonden aan Hoewel je midden in het leven staat, niet meer verbonden aan het leven. Ook niet meer krampachtig je leven willen vasthouden. Maar ik ben bereid om te gaan wanneer de tijd is. En zolang u mij hier de tijd geeft, ja, wat ze vroeger al zeiden, om mezelf op te laten branden in de dienst van God. Laatste punt. Jezus werd mens. Nu de vierde reden. Om als zonen, ons als zonen en dochters tot heerlijkheid te leiden. Je vindt dat in vers 16. Kijk. Want werkelijk. Hij neemt de engel niet aan. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En je vindt het in vers 10. Een stukje terug. Daar staat. Midden van het vers. Dat Jezus mens geworden is. Om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Tot heerlijkheid te leiden. Misschien dat je zegt, ik kan me voorstellen als je goed hebt meegeluisterd en deze tekst gevolgd hebt, zeg je, wat is nu het uiteindelijke doel van Jezus menswording? Wat was het ultieme doel van Jezus lijden en dood? Is dat alleen om ons te redden uit die benarde positie en ons de zonde te vergeven? Is dat het doel? Of heeft God uiteindelijk een groter plan? Als je nou terugdenkt aan Genesis 1 en 2. God wilde zonen en dochters scheppen in wie hij iets van zichzelf zou zien. Hij wilde, zo zegt Psalm 8, dat wordt hier geciteerd, dat de mens zou heersen over de schepping. En over de werken van Gods handen. Denk je dat God dat doel laat varen? Nee. Daarom is het finale doel, zeg maar het ultieme doel, is niet alleen onze zonde te vergeven. Dat is niet het doel. Dat is de weg naar het uiteindelijke doel. Namelijk om kinderen, zonen en dochters van de levende God tot heerlijkheid te leiden. Geadopteerde kinderen, ja dat wel. Voorheen waren we zondaren. Maar nu, zegt vers 10, gaan wij achter Jezus aan naar de heerlijkheid. Nou, hier op aarde, ik weet niet of jij dat ook zo ziet, ik denk het wel, maar hier op aarde begint dat proces al. Want wij worden, als we verkeren, als wij omgang hebben met Jezus, als je van dag tot dag met Jezus wandelt, word je, zegt de Bijbel, vernieuwd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met andere woorden, er wordt steeds meer zichtbaar van de Zoon van God in je leven. Maar we moeten ook eerlijk bij zeggen, het is nog niet voltooid. Wij zuchten, hoewel we zonen van God zijn, zuchten we soms ook nog. En wachten wij op de volmaaktheid. Dat moet je altijd voor ogen blijven zien. Maar wat we zien, zegt de Hebreeën schrijver, we zien nog heel veel dingen niet. We zien nog niet dat Psalm 8 ten volle werkelijkheid is geworden. Dat wij heersen over de werken van Gods handen. Maar wat zien we, zegt hij, vers 9. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. En wij wachten tot het moment. Er is een heilig wachten in ons hart. Zeker als je je verkeert in de gebrokenheid van je leven. Is er een heilig wachten in je hart. Totdat het moment gaat aanbreken. Dat alle dingen liggen onder de voeten van Jezus. En daarom zegt hij erbij, vanmorgen wil ik daar verder niks over zeggen, maar zegt hij in vers 17 en 18, tot die tijd, zegt hij, verkeer je onder de zorg van een hoge priester. Die net als jij mens is. En die als jij zucht, en als je verzocht wordt, jou te hulp komt. Maar uiteindelijk gaat God ons naar de totale heerlijkheid leiden. Geloof je dat nog? In deze wereld eigenlijk waar zoveel aan de hand is. Dat God jou bezig is om jou achter Jezus aan. Dus in het kielzog van Jezus naar de heerlijkheid te leiden. Heb jij die verwachting in je hart? Leef jij als zoon en dochter van God? Vanuit die zekere toekomst. Paulus zegt ook in Romeinen 8 dat de schepping daar rijkhalsend naar uitziet. Dat de zonen van God en de dochters van God openbaar worden. Zien wij er maar uit. Paulus had het heel erg helder. Toen hij zei, daarmee wil ik afsluiten. Als wij kinderen zijn. Nou, dat wordt hier gezegd. Vers 16. Als wij aangenomen zijn als kinderen. Dan zijn we ook erfgenamen. En als we erfgenamen zijn van God. Dat betekent dat we ook delen in de erfenis van Jezus. Mede erfgenamen van Christus. Wanneer wij hier op aarde, althans met hem lijden, hem volgen. Zodat wij ook met hem, met Jezus, verheerlijkt gaan worden. Ik wilde je vanmorgen op basis van het woord van God bemoedigen. Dat Jezus mens werd om voor ons te kunnen sterven. Dat hij mens werd om de duivel teniet te doen. De duivel voor jou en voor mij onschadelijk te maken. Om ons te verlossen uit die verlangende angst voor de dood. En uiteindelijk om jou en mij tot zijn heerlijkheid te leiden. Volgens mij, als je dat overweegt, kom je alleen maar tot de conclusie dat een christen een gezegend mens is. En ik hoop ook dat je vanuit die waarheid tot een rijke zegen zal zijn voor de mensen om je heen. Levend vanuit deze waarheid die een ander heeft verdiend. Een ander heeft hem waargemaakt, Jezus. Maar het is het fundament van ons leven. Laten we ons dagelijks in God verheugen. Ook in deze dagen voor kerst. Bedenken wat God gedaan heeft. En wat God nog gaat doen. Als hij al zijn beloften vervuld heeft tot nu toe. Dan zal hij ook de nog openstaande belofte zeker gaan behoren. Want de beloften van God zijn in Christus. Ja en amen. Ik wil kort met jullie danken en bidden. Vader, we zeggen nu vanmorgen dank voor het werk van de Heer Jezus Christus. We zeggen eerlijk, het is voor ons nauwelijks te bevatten. Wat hij voor ons gedaan heeft. En wat hij nog voor ons doet als de trouwe hogepriester. Nou, we willen het ook niet tot in detail begrijpen. Al doen we ons best om uw woord te onderzoeken. Maar we willen u vooral aanbidden. En u prijzen. O God, dat u zonder ons. Maar voor ons. De weg naar de vrijheid. Hebt verdiend. Met zekerheid kunnen we zeggen. Dat we geborgen zijn. In uw liefde zijn. Daarom prijzen we u. Glorie aan God. Heer Jezus, u hebt de Satan overwonnen. En we zien uit naar die voltooiing van uw werk. We zien uit naar dat moment dat Satan definitief van het toneel verdwenen zal zijn. En wij u zullen kennen zoals we nu al gekend zijn. We prijzen u voor uw goedheid. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Thank you.